Dan vraag ik u weer of u, even een paar momenten zo stil mogelijk wil blijven zitten en zo min mogelijk werken.
Zo, goedenavond, vrienden. Tweede gedeelte, u weet het. U vraagt en wij proberen er een antwoord bij te vinden. Vragen die schriftelijk in zijn gekomen, gaan voor. Wat is vraag 1?
Vraag 1, omschrijving van een Elfstedentocht.
Dat is een nutteloze rondgang waarin men zichzelf aan zichzelf bewijst en hoopt ook voordelen daarbuiten te genieten.
Voorspellingen komen vaak niet uit. Toch waren de profeten die ze deden uiterst kundig. Hoe komt dit en zijn er meerdere toekomsten? Splitsingen in de weg, zijn deze meerdere toekomsten parallele werelden? En graag iets meer hierover.
Ja, ik vind het altijd leuk, dan komen ze met een vraag. Dat is een cursus, is niet eens een onderwerp, is een hele cursus. Heel eenvoudig gezegd dit. Visioenen in tijd bepalen is bijna onmogelijk. Een bepaling wordt dan gemaakt aan de hand van een waarschijnlijkheid of een vermoeden van een profeet. Daarbij komt misverstand eveneens vaak voor. Men ziet iets, bijvoorbeeld Johannes, de profeet van Apocalyps, die ziet Rome branden en schrijft: dit is het einde van de wereld. Dat klinkt vreemd, maar het is wel waar. Je moet dus rekenen dat gebeurtenissen in tijd moeilijk te placeren zijn. Punt 1. Dat de waardering van een beeld voor een groot gedeelte interpretatie is van de profeet. Denk u maar aan de goede man die de ondergang van Babylon of weet ik wat moest aankondigen. Nineveh was het, geloof ik, hè? Moest aankondigen. Jonas, geloof ik, dat was het. In ieder geval, ik weet wel dat hij onder een boom zat en zich rot zat te ergeren dat er een paar rouwmoederen zich bekeerd hadden, zodat de Heer de stad niet vernietigde. Hij had dat zo gezien, moest gebeuren. Dus dat is punt 1. Punt 2. Het is bijna onmogelijk om een prognose te maken die alle factoren omvat. Het is eveneens heel erg moeilijk een prognose zo te stellen dat zij gelijktijdig duidelijk blijft en dat ze desondanks juist blijft. Ten laatste, zijn er parallele werelden? Inderdaad. Er zijn mogelijkheidswerelden, waarschijnlijkheidswerelden en er is de zogenaamde werkelijkheid. Op elk punt van belangrijke keuze ontstaat een vertakking. Dan is er een wereld waarin alle mogelijkheden liggen noem wat op, waarin het buskruid wel is uitgevonden en waarin het niet is uitgevonden. Dus in het ene vloog Bertel Schwartz wel en het andere bleef hij zitten. En dan kun je zeggen, ja, dat is onzin. Nee, dat was een absolute culturele omwenteling. En de gevolgen daarvan zijn zo zwaarwegend dat op zo'n moment een afsplitsing ontstaat waarin alle verdere ontwikkelingen terug te vinden zijn. Zou je nou verlangen naar een wereld van vrede, dan kom je misschien in die aftakking terecht. Maar die slaat dan niet meer op jouw werkelijkheid. Ook al zijn dezelfde figuren daarin aanwezig, de relaties, de verhoudingen en de mogelijkheden zijn anders. En dan ten laatste, elke prognose, onverschillig welke, ook degene die wij geven, zijn gebaseerd op grootste waarschijnlijkheid. elke factor waarbij die waarschijnlijkheid wordt verwaarloosd, kan tot een verandering van het waarschijnlijkheidsbeeld voeren. Absolute en correcte prognosen zijn dus wel mogelijk, maar meestal alleen maar op grond van waarschijnlijkheden en omschrijvingen die dan later passend genoemd worden. Zoals bij vele van de dingen van Nostradamus. Dan kun je precies uitrekenen wat hij bedoeld heeft, maar wel nadat het gebeurd is. Het lijkt zoiets als een verkiezingsbelofte. Nou ja.
Mag ik nog wat vragen?
Ja, ga je gaan.
Parallele werelden. Dat zou dan inhouden dat op het moment van zo'n splitsing alle persoonlijkheden zich splitsen?
In een voorstellingswereld ja. In een bezielingswereld is dat niet noodzakelijk. Het is dus mogelijk dat er twee identieke figuren bestaan in bijna identieke werelden, met elk een afzonderlijke bezieling, maar een volledige gelijkvormigheid in hun wijze van doen en leven, uitgezonderd datgene wat dus in de afgesplitste wereld anders is dan in de zogenaamde lijnrechte werkelijkheid.
Ik bedoel eigenlijk dat ik me geen enkel voorstelling van kan maken hoe dat proces fysisch dan zou plaatsgrijpen.
Omdat het proces niet fysisch is voor u. Laat staan fysiek. Het proces is gewoon een tweede voorstellingswereld die ontstaat. Een voorstellingswereld die pas concreet wordt op het ogenblik dat je er zelf in verkeert en de normen daarvan als werkelijkheid hebt aanvaard.
Ja. Dat is een aardige uitbreiding van alle mogelijke hypothese ten aanzien van bestaan.
Oh, ik weet niet waarom. Het is zo ouders de weg naar Rome. Nou, ouder.
Wij stellen ons voor dat we in één wereld zitten. En daar treden we niet buiten. Want,
ja, en u realiseert zich niet dat er een wereld van de geest is. En dat als er een drukke verkeersweg is, dat die bij u ook door de badkamer kan lopen. Maar u merkt het niet, dus bestaat het voor u niet. Is toch zo?
Maar dat kun je nog zelf je wijs maken. Binnen
zekere grenzen. Heel erg moeilijk. Maar een deel van de zogenaamde toevalligheden, die dus door niemand bepaald en voorspeld kunnen worden, zijn wat men noemt lek van parallelle mogelijkheidswerelden. Maar het is te ingewikkeld om er hier op in te gaan. Ik heb al gezegd, als je daar werkelijk op in wilt gaan, moet je er een cursus over houden.
De aarde zal eens genoeg ontwikkeld zijn, of rijp genoeg, om interplanetair contact voor andere rassen mogelijk te maken. Dus zonder dat men die anderen meteen als proefdieren in een research laboratorium stort. Wanneer zal dit plaatsvinden? Van welke ster komt dat ras dan? En een kleine uiterlijke beschrijving.
Voorlopig niet. Niet met zekerheid te zeggen. Daardoor derde deel van de vraag onmogelijk te beantwoorden.
Hoe dienen we de gevoelservaring in te schatten van een vis die aan een hengel gevangen wordt?
Het is een instinctervaring. Ik geloof dat je kunt zeggen dat de vis in verhouding weinig pijn gevoeld heeft. Hij heeft namelijk weinig pijn in de zenuwen. En dat de angst, de worsteling om zelfbehoud, daarbij op een wat lager niveau ligt dan bij een mens bijvoorbeeld. Maar er kan bij de vis doodsangst bestaan, inderdaad. En dat is natuurlijk niet leuk. Voldoende.
Een bekende van mij wordt regelmatig bezeten door een entiteit Belphegor. Gaan de inlichtingen, is deze entiteit bij u bekend? In welk daglicht moet ik dit zien? Een duistere macht, neutraal of goddelijke macht?
Belphegor is een figuur uit een klassieke, enigszins spookachtige roman die in Frankrijk is verschenen ongeveer in 1873. Belphegor is later verfilmd en heeft ook, geloof ik, nog bij u op de televisie als serie gelopen. De naam Belphegor als zodanig komt niet voor in de meeste grimoires. Er zijn twee uitzonderingen Vermoedelijk heeft de schrijver daar de naam ook gevonden. En de belfiguur die daarin wordt aangeduid is zeg maar een luitenant van Beelzebub die op zichzelf in deze voorstelling van de onderwereld weer een minister is van Lucifer. Voldoende?
Wanneer houdt de vorst op en begint de zomer?
Ja, daar is weinig op te zeggen. Maar rekent u nu nog maar op een aanhoudende koude golf tot ongeveer 10 maart. Het wordt ondertussen wel iets warmer, maar het blijft werkelijk koud en dan ook te koud voor de tijd van het jaar. Wanneer u denkt aan werkelijke mooie dagen, u hebt er ook in deze maand een paar gehad, maar ze waren koud. U krijgt ze in maart eveneens. In april krijgt u met een zeer wisselvallig en wat stormachtig weertype te maken. En daarin kan een lentedag of twee voorkomen. Mij zelf wordt pas werkelijk mooi na de 16e. Voldoende?
Hoe lang blijft dit medium nog dit werk doen en is er al een opvolger of een opvolgster gevonden?
Geen commentaar, vraagt u het aan het medium zelf.
Kun je iemand ook een gevoel van genegenheid of waardering overbrengen door concentratie op zodanige manier dat de persoon in kwestie ook weet van wie dit gevoel afkomstig is?
Dat laatste is afhankelijk van de persoon die de boodschap ontvangt. En het veronderstelt bij u in feite, weten waar het vandaan komt, een aanvullend telepathisch contact. Maar waar dit mogelijk is, is het gestelde eveneens mogelijk.
Kun je ook inspiratie vragen van een geest of een andere bron als je iets wil schilderen, schrijven, dichten enzovoort? En hoe moet je dit vragen?
Ja, dat ligt een beetje aan uzelf. Maar als je nou werkelijk in bepaalde geesten gelooft, je voelt die als je vrienden. En je kent toevallig hun naam, dan zeg je nou Piet of Harry of Klaas. Rotzak, kom nou eens een keer hier en help me, want ik kan niet verder. En dan is het gekke dat die uitbarsting net zo goed is als een bezwering, een zegenbede of wat anders. Voldoende.
Hoe is het Jacques Brel vergaan, zijn persoonlijkheid en ideeën?
Zover ik weet is hij al bijna weer bezig met de volgende incarnatie. Ja, hoe het hem gaat met zijn ideeën, ik weet het eigenlijk niet. Ik ken hem niet goed genoeg.
Hoe kunnen vier totaal verschillende mensen toch een harmonische veld creëren? En wat moeten ze doen?
Ja, niet kijken naar de verschillen, maar naar de overeenkomst. Dus probeer iets te vinden waar je allemaal in gelooft, waar je allemaal iets goeds in ziet. Vecht er niet over of er nog andere dingen mogelijk zijn. Richt je op dat ene punt.
Als een groep van 6 mensen een gezamenlijke afstemming op klank en kleur kan bereiken, hoeveel entiteiten kunnen zich dan met dit veld verbinden?
Onbeperkt. Ligt aan de harmonie die de groep uitstraalt en de entiteiten die daarop willen reageren.
Hoe kun je de ziekte van Bechterew geestelijk genezen? Dit is een zenuwontsteking onder in de rug.
Ik durf daar geen antwoord op te geven, omdat dat weer een heel uitvoerige verklaring vergt. Maar het simpele is, bij dergelijke ontsteking neemt u zoveel mogelijk energie weg op de plaats van de ontsteking. Daarna straalt u wel de ruggengraat in, maar alleen van boven. Dus de hand leggen tussen de schouders met de vingertoppen ongeveer op de atlas.
Het geestelijk weerbericht in kleuren voor de komende maanden.
Het spijt ons, maar onze meteorologische onderzoeker is met vakantie.
Hoe kan op grote schaal, even kijken, hoe kan op grote schaal mensen van negatieve entiteiten worden gezuiverd?
Door elke mens positief te benaderen. Positiviteit heeft de neiging negativiteit te domineren. een negatieve entiteit die gedomineerd wordt, zoekt een ander baantje.
Een heel stel politici hebben gaten in hun aura en zijn daardoor beïnvloedbaar van ongewenste invloeden en demonen. Waarom doet de geest daar in het algemeen niets aan? Of moet iemand op aarde daar iets aan doen?
Nou, ik zou zeggen, wanneer u dus u niet bezighoudt met deze geestelijke of orale gruyère-kaas, maar gewoon beseft dat een dergelijke beïnvloedbaarheid het gevolg is, maar mede ook vaak de oorzaak van een politieke loopbaan, dan gaat u misschien zoeken naar datgene wat achter de politieke mogelijkheden schuilt. En zult u niet meer zeggen, we moeten de politici beïnvloeden, maar zult zeggen, we moeten alleen die politici aanvaarden die wezenlijk doen wat zij beloven, die een beetje eerlijk zijn en die dus niet in de eerste plaats met een spelletje van macht bezig zijn. En als u dat probeert te doen, dan zult u ontdekken dat een politicus die niet voortdurend onder spanning staat, omdat hij de kiezer het een moet vertellen, in de Kamer het andere, wetende dat ambtenaren dan nog iets anders gaan doen, aan een hele die gaten vanzelf wel.
Is het vanaf oktober, november vorig jaar, toen Zon, Pluto en Saturnus in Scorpio stonden, een confrontatie geweest tussen bewuste geesten op aarde en duistere entiteiten die hun ontwikkeling wilden dwarsbomen, en is die dreiging nu grotendeels overwonnen?
Ja. Slaat u uw vrouw nog of doet u het niet meer? Kijk, dat is een vraag die ik alleen kan beantwoorden wanneer ik uitga van de volledige juistheid. Die volledige juistheid bestaat niet. Er is een gedeeltelijke juistheid. Onder deze invloed is er inderdaad enige strijd geweest tussen bewuste en, zeg maar, duistere invloeden. Zowel in de stof als daarbuiten. Die invloed is niet voorbij. Kijk in de wereld om u heen en u ziet dat ze nog werkt. Maar ze wordt voor een groot gedeelte omgezet in meer praktische waarden. Het is dus op een ander niveau kenbaar geworden nu. Voldoende?
Wat gebeurt er als bepaalde geestelijke plaatsen van hoge trilling opeens opnieuw opgeladen worden op aarde, zoals vroeger in de tijd van de aanwezigheid van hoge kosmische entiteiten, bijvoorbeeld Gizeh?
Ja, om het heel simpel te zeggen, dan krijgt de helft van de mensheid de vibratie. Dan ontstaan namelijk invloeden die zodanig strijdig zijn met het moderne denken en een deel van het moderne gevoelsleven, dat een hele hoop mensen daardoor in de war raken. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat de enige geestelijk gezonde mensen in gekhuizen zitten.
Kunt u ons een kort sprookje vertellen die deze avonden symbolisch samenvat?
Ja, de vader probeerde zijn kinderen iets te vertellen waar ze wat aan zouden hebben. Maar ze luisterden alleen maar als hij over Roodkapje en de wolf praatte. En dus maakte hij van de wolf datgene wat hij voor zijn dochter vreesde, van Roodkapje de onvoorzichtigheid, en hij speelde zelf voor oma. Dat ging een tijd heel erg goed. Helaas had Roodkapje haar eigen opvattingen. En zo kwam oma toch terecht in de buik van een wolf. En toen ze erachter kwam wie de wolf was, heeft ze hem steen in zijn buik laten doen door de jager. En sedertdien heeft Okke een nieuwe prespapier. Mooi sprookje.
Welke waarde hebben de kleuren van de kaarsen in verband met symboliek?
Ja. Eigenlijk zijn er twee soorten kaarsen die heel erg belangrijk zijn. Dat is de witte kaars, reinigend, lichtgevend. En de zwarte kaars, waarbij de was dan meestal nog met reukstof is doorzet. Deze laatste schept een bepaalde gevoeligheid en sfeer. Wat de rest betreft, rode kaarsen passen natuurlijk bij uitbundigheid. Paarse kaarsen passen meer bij rouwgevoelens. En je moet ze in ieder geval niet op tafel zetten als je gaat dineren. Voldoende?
Haiti, Filipijnen enzovoort. Waar past Zuid-Afrika in dit rijtje?
Nog niet.
Wanneer je met geestelijke krachten wilt werken, noemt u als consequentie verward worden. Kunt u iets meer zeggen over die consequenties en is er een grens tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk?
Werken met geestelijke krachten is nooit gevaarlijk wanneer je jezelf beschouwt als deel ervan. Het gevaar ligt juist in de scheiding die je maakt tussen jezelf en de kracht waarmee je werkt. En dan zullen die krachten je eigen bewustzijn in verwarring kunnen brengen, omdat je niet meer in staat bent je normale werkelijkheid, ik-werkelijkheid en de geestelijk beleefde werkelijkheid van elkaar te scheiden. Voldoende?
U zegt dat u sommige dingen niet mag doen of zeggen. Zoals u daarnet Hitler imiteerde, is er een kracht boven u die uw doen en laten bepaalt?
Ik heb Hitler niet geïmiteerd.
Voor de spreker.
Ja, dat kan. Kijk, er zijn een aantal dingen die we afgesproken hebben, zeg maar, niet te doen. En als je werkt met een groot aantal anderen samen, dan houd je die regels aan. Niet omdat ze altijd noodzakelijk zijn, maar omdat ze wel in een groter verband belangrijk zijn. Zoals u bepaalde regels in het verkeer hebt, zo hebben wij die ten aanzien van hetgeen we doen. Voldoende?
Is er wezenlijke herkenning tussen familieleden, vrienden enzovoort als het aardse bestaan beëindigd is?
Wanneer er een wezenlijke band was, inderdaad.
In hoeverre is het toegestaan om bepaalde krachten en geestelijke feiten te onderzoeken en te leren kennen, omdat God volgens de Bijbel zegt dat alles geopenbaard wordt als men het aardse leven beëindigd heeft?
Nou, ben ik dan toch niet dood? Mag ik een heel simpele opmerking maken? Alle heilige boeken bevatten in zichzelf grote en belangrijke lessen en waarheden. Maar ze worden door de volgelingen voortdurend zodanig uitgelegd dat ze daarmee van de aansprakelijkheid om zelf te doen, zelf te streven, te bereiken, te denken, deels worden ontheven. En in uw geval is het zo, u mocht alle dingen onderzoeken, mits u zich voortdurend blijft richten op het principe van, ja, zeg maar christelijke naastenliefde of goddelijke rechtvaardigheid in de wet, ligt er maar aan wat voor geloof u hebt. En u dus niet laat meeslepen door hetgeen u onderzoekt. Maar dan mocht u alle dingen onderzoeken. En wat dat betreft zou ik toch een vraag willen stellen. Jezus zegt tot de discipelen: gaat uit in mijn naam, de naam des vaders, drijf de duivelen uit en genees de zieken. Citaat, volgens één vertaling juist, volgens drie anderen niet geheel juist. Velen beschouwen zich als apostelen die de blijde boodschap en waarheid aan anderen verkondigen. Waarom genezen ze dan geen zieken? Waarom drijven ze dan geen duivelen uit? Het een met het ander hangt samen. Wanneer je zegt, laat al het stoffelijke achter u, geef het aan de armen, dan moet je ook niet zeggen, ja, maar ons godshuis uitgezonderd. Met andere woorden, de praktijk is helaas heel anders dan de theorie. En juist daarom is het vaak erg belangrijk dat u niet te veel zelf nadenkt, niet te veel onderzoekt en het gezag blijft aanvaarden van degene die in de termen van de leer die ze verkondigen zelf voortdurend tekortschieten.
Zijn er gelukkige en ongelukkige geesten van overledenen of is iedereen één gelukkig geheel?
Je leeft in de wereld die uit je eigen voorstelling ontstaat. Want je hebt de voorstellingswereld nodig om je nieuwe bestaan te kunnen aanvaarden. Leef je dus in een angst, zelfnegatie enzovoort. Ja, dan kom je terecht in een hel die je in je dromen zelf schept. En als je gelooft in een hemel, nou ja, dan mag je... Vergeeft u mij, het is niet mijn ellende, maar ik zit er wel mee. Dan zit u misschien een hele tijd op een harp te plunkeren, tot u tot de conclusie komt dat er een vagevuur is waarin ze gitaren hebben en het ritme beter is. U leeft dus in uw eigen voorstellingswereld. En aangezien die voorstellingswereld niet meer door een schijnbaar onveranderlijke of vaste werkelijkheid gecorrigeerd wordt, zijn er entiteiten die heel erg ongelukkig zijn, totdat zij beseffen dat ze hun eigen denkbeelden moeten opgeven, dat ze iets anders moeten aanvaarden. En er zijn er die heel erg gelukkig zijn zonder te weten waarom. Alleen omdat ze in zichzelf vrede hebben. En dus, wat voor wereld ze zich ook denken, altijd in een wereld van vrede zijn. Het is dus niet één pot nat. Sorry.
Bestaat er verschil tussen krachten in de zin van goed en kwaad?
Een kracht is nimmer op zichzelf goed of kwaad. Het is de wijze waarop ze tot uiting komt en de wijze waarop degene die dit constateert het ondergaat, waardoor zij tot goed of kwaad worden volgens de beschouwer. Voldoende?
Paranormale stemmen op de bandrecorder, hoe werkt dat?
Ja, in feite met het veroorzaken van een veldfluctuatie, meestal in een randsignaal. Weet u waarschijnlijk nog niets, maar gaat u met die uitleg naar een technicus en hij zal u vertellen wat het is.
Overeenkomst en verschil tussen zelfhypnotische trance en meditatieve trance.
Het verschil ligt daarin dat de zelfhypnotische trance niet gericht is op een bepaalde toestand zonder meer. En de trance dus, die meditatief ontstaat, bepaald wordt door het onderwerp van de meditatie, het startpunt van de meditatie dus. Dat is het grote verschil. Maar beide zijn in feite zelf geïnduceerd, alleen langs een andere weg.
De eventuele gevaren van zelfhypnotische trance in verband met de beïnvloeding van buitenaf.
Ja, zelfhypnotische trance. Met het doel om daar andere entiteiten door te laten komen, bergt in zich het gevaar dat u entiteiten aantrekt die u niet wenst, maar die op enige wijze toch met u harmonisch kunnen zijn. Wat was er dan wel gevraagd?
Tijdens zelfhypnotische trance, of er gevaar is voor beïnvloeding van buitenaf.
Nou, ik zeg dus, dat is het gevaar. En bij elke trance, en niet alleen de zelfhypnotische, is een invloed die een plotseling herbeleven van het wereldbesef veroorzaakt, schadelijk, omdat een overbelasting van het zenuwstelsel is. Dat wil ik er nog bij zeggen.
Het recent Russisch voorstel om de wereld voor 2000 vrij van kernwapens te maken lijkt echt. Waarom gaan de Amerikanen daar niet serieus of veel serieuzer op in? En zal er iets van terechtkomen?
Ja, uiteindelijk wel. Maar het zal waarschijnlijk nog wel een aantal jaren duren. Ik vermoed 4 à 5 jaar voordat dat ernst wordt. En de oorzaken zijn in beide landen overigens belangen verknoopt met het bestaan van deze wapens, macht en gezag daaraan ontleend, het vernietigen van toch een behoorlijke besteding van het volkskapitaal, allemaal dingen die je moet verantwoorden. En in een democratie gaat het er dan bovendien niet om wat je zelf wilt, maar wat de kiezers willen. Want elke uitspraak die je doet moet zodanig zijn dat de kiezers denken, dat is een flinke, dat is een goeie. En dat houdt in dat Reagan dus heel veel verklaringen de laatste tijd heeft afgelegd die niet helemaal in overeenstemming waren met zijn eigen gevoelens. Het zou niet bekend zijn dat hij gepocht heeft om een Amerikaanse ondersteuning door raadgevers en grote materiaalleveringen voor Marcos te verwerven, kort voor diens niet-verkiezing. Nu veroordeelt hij diezelfde man. Waarom? Politiek, de kiezers wensen het. Voldoende?
Houdt het vrijheids- en verdraagzaamheidsprincipe onder andere niet in dat iedereen net zoveel voor een bepaalde dienst mag vragen als hij wil, het zij 1000 gulden per uur, het zij niet? En waarom gebeurt dit dan niet?
Je kunt het er wel voor vragen en dat mag ook. De enige moeilijkheid is als je 1000 gulden vraagt, dan krijg je niets. En als je niets vraagt, dan krijg je een hele hoop last. Duidelijk. Met andere woorden, er zijn maatschappelijke normen. En ook wanneer het geestelijke en andere zaken betreft, is er een kwestie van vraag en aanbod. Voldoende?
Is alle gezag, ook van de ouders, de school, priesters en dergelijke, behalve dat van de wet, niet overbodig, onzinnig? En ontkennen Jezus en ook Krishnamurti bijvoorbeeld niet alle gezag, behalve dat van de wet, en ook dat als het erop aankomt?
Ik zou zeggen, de wet is niets anders dan de slechte neerslag uit het geloof en al het andere. Dus als u mij vraagt, ja, eigenlijk is alle gezag uit den boze, tenzij het door liefde ingegeven, in liefde aanvaard wordt. En dat houdt in dat ouders die een goed gezag uitoefenen over hun kinderen heus wel eens conflicten met ze zullen hebben erover, maar in wezen toch door die kinderen aanvaard worden en zelfs aanbeden om de manier waarop ze het doen. Maar elk gezag dat klakkeloos uitgaat van ik weet het beter of ik wil dit, dus gebeurt het, is mijn inziens onjuist.
Hoe lang ongeveer zal de algehele mogelijke welvaart ten gevolge van atoomfusie op zich laten wachten? En zullen ook ontwikkelingslanden, India, Afrika enzovoort, hier ook voldoende in delen? En zullen ze zo'n enorme sprong voorwaarts aankunnen?
Ja, dat zullen ze wel. En ze zullen er ook waarschijnlijk in delen. Maar gezien de moeilijkheden die men op het ogenblik heeft met het proces, onder andere het vinden van een juiste magnetische fles, zoals u weet, waarin een proces zich moet afspelen, moeten we aannemen dat een algeheel gebruik hiervan pas na het jaar 2000 denkbaar wordt.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer, maar we hebben nog wel wat tijd.
U zegt het maar.
Hoe is het Krishnamurti gegaan?
Hij heeft veel gevonden van datgene wat hij verwachtte. En hij heeft meer eenheid met anderen gevonden dan hij voor zichzelf innerlijk ooit mogelijk heeft gehad. Ik zou zeggen, het gaat hem goed. Verder nog vragen?
Er was een vraag over fusie. Mag ik vragen hoe het fusieproces in Atlantis werd gestart? Die gebruikt een andere start als wij dat doen.
U mocht het wel vragen, maar ik kan u daarop niet antwoorden, omdat dat een heel technisch betoog moet worden, waarbij we bovendien uit moeten gaan van het hanteren van enorme statische ladingen die men een langere tijd zonder lek weten behouden. Dat was de basis van hun ontladingen en hun krachtbronnen. Voldoende?
Ja, ik heb nog gevraagd, hoe gaat het met Gustav Meyring?
Huh? Gustav Meyring,
ja.
Gustav Meyring is een schrijver met bepaalde mystieke en magische achtergronden. En wanneer hij dus dingen beschrijft, dan gaat dat vanuit een magisch denken. En het geheel van zijn geschriften is zwaar symbool beladen, zodat u de symboliek van zijn tijd eigenlijk moet kennen om duidelijk te kunnen begrijpen wat hij heeft bedoeld. Voldoende?
Wat voor zin heeft het denken over reïncarnatie voor ons?
Mijn inziens weinig. Het kan zo zijn dat je belast bent door allerhand gebeurtenissen uit een vorig bestaan. Regressie kan je dan helpen vaak om die dingen meer in het opene te brengen. En dan worden ze beheersbaar. En daarbij is dan niet eens belangrijk of die incarnatie een reële is of een gefantaseerde. Dus in die zin is het belangrijk. Maar neem me niet kwalijk. Als u in de derde klas zit, bent u dan bezig met de vijfde? Denk, ja, dat komt wel een keer. Denk zo over die reïncarnatie ook. Zeg niet tegen uzelf, dan krijg ik alles wat ik nou tekort kom, want dan komt u veel tekort wat u nu hebt. Zeg niet, oh, dat is een karmisch geheel, want karma is een bewustzijnskwestie. En geen wet van oorzaak en gevolg zonder meer. Als u reïncarneert, merkt u het wel. En als u bewust genoeg bent, dan beseft u ook uw vorige levens wel. Waarom zou u zich er druk mee maken? Leef eerst dit leven, zo goed als u kunt. En maak u over die reïncarnatie dan maar zorgen als u aan onze kant bent en merkt dat u tekortgeschoten bent. Voldoen? Ja, dan zullen we een eind gaan maken aan deze bijeenkomst. Ik krijg het gewoon niet schoon, hè? Ja, het klinkt misschien vreemd, maar hier spreekt een slijmbal tot u. Ja. Desondanks wil ik een poging wagen om nog met een korte improvisatie te sluiten. En als u nou drie woordjes hebt, geen zin, hè?
Vrede.
Raam.
Huh? Karma. Ja, ik heb vrede.
Raam.
En karma.
Ik weet het nog niet, hoor.
Nee. Raam en karma. Vrede, raam en karma.
Raam of raad?
Nee.
Raam?
Een raam.
Gewoon raam, ja.
Een raam. Nou, dat is eenvoudig genoeg. Wanneer wij in ons de vrede dragen, is ons karma niets dan het raam waarin we de vrede voor onszelf leren beleven. Dat is toch eenvoudig genoeg, hè? En kijk, je zou het zo kunnen zeggen. De wetten van het al waarin ik mij gevangen ken, de wetten van het al waaraan ik steeds gebonden ben, zij zijn een karma. Zijn bestaan dat door bewustzijn werd geschapen. En zo zijn zij een machtig wapen wanneer ik mijzelf niet versta. Maar als ik in mijzelf de vrede, het zelf zijn met het al erken. En zo de krachten onderga. De wetten worden slechts een kader, een lijst waardoor het leven nog begrensd zich toont in zijn oneindigheden. Dan kan ik door dat kader treden. Dan kan ik tot het niets ook gaan. En niets ervarend, niets ook zijnde, toch als iets in niets bestaan. U zoekt een karma, vreest het lijden. Waarom? Het is maar een korte tijd. Dat wat u bent na het stoffelijk leven is een veel grotere werkelijkheid. U zoekt de vrede buiten het wezen dat u zelf bent en leeft. Zoek in uzelf de kracht van vrede, zodat uw wezen vrede geeft. En zoekt u dan naar het juiste kader voor het zijn en het bestaan. beseft de eenheid met de kosmos. Dan bent u één, ook zonder Raan. Doet u daar maar mee. Hartelijk dank voor uw aandacht. Neem me niet kwalijk dat ik het kort heb gemaakt, maar ik moest kiezen tussen kortheid en verstaanbaarheid. Ik heb voor het eerste gekozen. Dank u hartelijk voor uw aanwezigheid, uw aandacht. En ik wens u, ondanks alle kilte, een huisgang met een warm hart, vrede in het gemoed en hoop op een toekomst die u zelf nog niet kunt beseffen. Goedenavond.
Mooie tijd.
De volgende bijeenkomst is weer de woensdag na de vierde dinsdag in de maand. Dus dat is deze keer 26 maart. Wel thuis.
Ik zou het niet bestemmen, maar breng mijn kat er wel mee.
Ja, tot ziens. Goeie reis. Ja, dat is leuk.
Hier, wees voorzichtig met de stekker uit.
Ja.